Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Hallo allemaal, welkom bij Wie het weet mag het zeggen. De podcast over opvoeden waar iedereen wat aan heeft. Mijn naam is Belle Barbé en ik zit hier met Ivan Curigam.
En samen behandelen we de interessantste opvoeddilemma's, de handigste weetjes en de grappigste ervaringen. En met ervaring zit het wel goed, want we hebben samen 4 plus 7 is 11 kinderen.
Superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering van Wie het weet mag het zeggen. Ivan, hoe gaat het eigenlijk met jou?
Dat is gemeen, hè? Ik wist nog niet dat we begonnen waren.
Maakt niet uit, ik kan gewoon vertellen
hoe het
gaat.
Ik was nog even in het draaiboek bezig.
Om even te lezen hoe het met je gaat.
Ja, jongens, alles is gescript, lieve mensen. Ja. Nou, ik ga even lezen in het draaiboek. Ivan klinkt en doet opgewekt en zegt dat het goed met hem gaat. Oh, oké. Nou, het gaat goed met mij. Nee, ja, het gaat hartstikke goed. Dus ik mag eigenlijk niet klagen. En ik heb eigenlijk ook niet zo gek veel te zeggen een keer.
Oh, ja. Nou, dat is voor de verandering. Ja. Nou, moeten we die podcast nou vullen?
Ja, nee, ja, weet ik veel. Jij kan hem alleen vullen. Nee, wat grappig was. Laatst was ik in een meeting. Met andere mensen. Het ging over mijn project in Suriname en zo. En we zaten daar met de stichting van mij. En we waren dus met z'n vieren. En een andere delegatie was ook met z'n vieren. En nou goed, ik was gewoon heel stil. Terwijl ik eigenlijk gewoon initiatiefnemer ben en zo. En na het gesprek zei mijn collega zei van, nou, ik vind het wel heel goed hoe jij dingen los leert laten. Want ja, je nam helemaal niet zoveel ruimte in beslag, net als gewoonlijk. Is dat een compliment, Bel? Of is dat gewoon dat ze zegt van, normaal ben je eigenlijk een beetje te aanwezig?
Ja, dat is dus eigenlijk zo'n
vrouwenopmerking.
Een goede opmerking of kritiek verpakt in een soort van leuke vorm.
Ja.
Ja, dat is wel interessant. Ik weet niet hoe diegene dat bedoelde. Kan ik niet invullen voor die ander.
Zal ik dat gewoon even gaan vragen
een keer? Goh, wat bedoelde je daar nou mee? Ja, ja, zo'n onderwatersteek.
Ja, hè? Ja. Nou, ik schop er gewoon uit de stichting. Ik ben toch de baas.
Ga maar even ruimte in.
Hoe is het met jou, Bel?
Ook goed. Ik had van de week een hele leuke fotoshoot op het strand.
Oh.
Voor de persfoto's van mijn nieuwe boek, Lijfklets. Dat komt na de vakantie uit, aan het einde van de zomervakantie.
Yeah.
En dat was heel leuk. Dat is met een andere uitgever dan waar ik mijn andere boek bij heb gemaakt. Mm-hmm. Dit is echt een uitgever die maakt kletsboeken over allerlei onderwerpen.
Wat is een kletsboek?
Een kletsboek is dat is dus haar serie die zij uitbrengt. Dat zijn boeken waar je als ouder, een soort gespreksopener voor tussen ouder en kind.
Oh, ja.
Dus de thema's die ze tot nu toe hebben zijn scheidingklets, slaapklets. Dus gewoon van hoe was je dag vandaag? Dat je dan aan de hand van grappige vragen en oefeningen met elkaar bespreekt hoe de dag was.
Ja.
Want niet alle ouders hebben altijd inzicht in hoe de dag van hun kind was. Dus het werkt echt superleuk, ook bij ons thuis. En nu komt er dus Lijfklets. En dat is een boek om met je kind in gesprek te gaan over je lichaam, gender, verliefdheid, seksualiteit en weerbaarheid.
Ja.
En daar hadden we de persfoto's voor op het strand. Het was echt heel mooi weer. En daarna hebben we met z'n allen de zee ingegaan.
Oh, leuk. En in welke setting? Hoe gaan de foto's eruit zien?
Volgens mij is het niet duidelijk dat het op het strand is, op de foto. Het is gewoon een auteursfoto, persfoto. En ik heb ze nog niet gezien.
Oké, ben je er wel blij mee?
Ja, ik ga af en toe of met enige regelmaat op de foto. Ik vond deze wat moeilijker. Ik zag gewoon dat ik wel in het begin had ik heel erg gespannen gezicht.
Ja.
Ik weet niet waar het aan lag. Maar uiteindelijk werd het volgens mij heel leuk.
Ja, oké. Maar jij doet het wel goed op foto's. Want dat we hier de persfoto maakten.
Toen
voor
ging
de podcast
het goed,
was gewoon klik. En jij
stond
dat
had
er
ik
goed
deze
op.
Keer dus weer niet. Dus dat is ook gewoon, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed.
Ja, oké.
Maar goed, volgens mij worden het hele leuke foto's. En na de zomer is er een nieuw boek.
Oké. Nou, ze kunnen heel veel, hè, tegenwoordig. Ze kunnen poetsen, ze kunnen alles. Ze kunnen je echt...
helemaal strak trekken.
Ja, ze kunnen je gewoon echt mooi maken.
Ja. Dat is ook weer zo.
Was dat ook weer zo?
Ja, dat is wel ook fijn. Ja, dat is wel leuk, want daar gaan we het ook over hebben vandaag. Van, althans, dat is hoe ik het wel een beetje zie van, hè, van die mensen die dan zo iets zeggen over de opvoeding van je kind.
Ja.
Waarvan je denkt, is dit nou kritiek? Ja. Is dit nou, wat bedoel je hier nou mee? Maar natuurlijk, voordat we naar het dilemma gaan, gaan we eerst nog naar de biecht. Deze keer ben ik aan de beurt en ik heb wel, ik heb denk ik wel een hele mooie biecht eigenlijk. Want heel vaak doe ik best wel stoer over het type moeder die ik ben. Mm-hmm. En dat ik probeer niet zo stereotyp in het huishouden of zo. Dat ik heel ambitieus ben, dat ik mijn werk heel belangrijk vind en dat mijn kinderen veel naar de opvang gaan. En dat ik geen dedicated mom ben. Maar nou is de biecht eigenlijk dat ik dat misschien toch wel ben. Dat ik toch een dedicated mom ben. En dat ik ook... Kijk, ik ben gewoon geneigd om die kant van het moederschap die ik vaak vind ontbreken in het beeld over moederschap.
Mm-hmm.
Dus de moeder die wel voor de carrière kiest. Yeah. Die, dat vind ik dat soms ontbreekt. En daardoor ga ik dat soort van extra aanzetten of zo. Maar ik ben natuurlijk...
Voor jezelf?
Voor mezelf. Dus dan ga ik een beetje stoer lopen doen.
Ja.
Eigenlijk. Ja. Zo voelt het dan soms. Terwijl ik ben ook tot diep in de nacht ben ik verjaardagskronen aan het maken voor mijn kinderen. En ik sta elke zondagochtend pannenkoeken te bakken voor ze. Dus ik doe dat ook allemaal. Ik ben ook die liefdevolle, zachte moeder. Die dedicated moeder. Ik ben het ook. Alleen kies ik er dan soms voor om de wat stoerdere moeder te laten zien. Omdat ik vind dat die nog vaak ontbreekt in het beeld. Maar dan doe ik ook niet helemaal recht aan wie ik ben. Ik ben ook die dedicated mom. Dus dat is mijn biecht. Vind je ervan?
Ik ben er stil van. Ja, ik ben er echt stil van. Ik krijg bijna kippenvel en dat heb ik niet vaak. Omdat ik zie dat in jouw ogen, je raakt een beetje ontroerd ook zelf. Het is eigenlijk alsof je zegt van nou, ik kom thuis bij mezelf.
Ik mag dat ook zijn.
Ja,
dat is
je mag
eigenlijk.
Dat inderdaad ook zijn. En dat is ook zo, want ja, ik ben niet heel spiritueel of zo, maar jij bent een kreeftje. Ik ben ook een kreeft. Hè? Jij bent 10 juli, ik ben 13 juli.
Ja.
En wij kreeften, wij houden van zorgen. Wij zijn heel erg gevoelig en heel erg gezin-minded.
Ja.
Dus dat klopt wel.
Ja, dat mag
Laat
ook.
Die kant gewoon vooral lekker ook zien. Want
dat is
jouw fantastische kant. Ook.
Ja. Ja, is ook zo. Nou, thanks.
Nou.
Ja. Op naar het dilemma van deze week.
Ja.
En dat gaat over het bemoeien van de opvoeding.
Je moet niet bemoeien.
Ander.
Waarom bemoeien? Dat is mijn kind. Je moet niet bemoeien.
Ja, dat is inderdaad wel het gevoel wat ik ook heb. Ik weet niet, heb jij wel eens, bemoeien mensen zich wel eens met jouw opvoeding? Gewoon op straat, random mensen? Volgens mij is dit dus ook weer een ding tussen verschil tussen moeders en vaders. Maar ik ben heel benieuwd of jij dat wel eens meemaakt.
Nou, ik heb dat vast wel een keer meegemaakt. Maar weet je, dat is wel waar wat je zegt. Kijk, een vader komt gewoon met meer weg.
Ja, dat is zo leuk. Dus uiteindelijk iets met de opvoeding van zijn kinderen.
Doet, ja, je weet je, die komen wat meer weg. En dan brengen de moeders het heel charmant of zo. Ja. Weet je, in de speeltuin als je dan aan het bellen bent en je kind valt ergens vanaf. En dan is het van, hij is gevallen. Dan gaan,
maar heel leuk dat je met je kind
leuk.
In de speeltuin bent.
Ja, dat zeggen ze niet, maar dat gevoel krijg je wel.
Ja.
Bij een vrouw is het anders. Dus let even op je kind.
Ja.
Dan is het heel anders. Dus mensen bemoeien zich zeker wel met de opvoeding. Maar ik weet nog wel één moment met de oudste Jazz.
Mm-hmm.
En wij overwogen Jazz te laten besnijden. Hè? En dat was eigenlijk vanuit... Ik Ja, ik was 25. Ik dacht, nou, zo hoort dat. En dat is hygiënisch. Mm-hmm. En weet ik veel wat allemaal, wat vroeger toen allemaal gedacht werd.
Ja.
En toen kregen we Heather. En Heather was van het consultatiebureau. Mm-hmm. En vroeger kwamen ze nog thuis, hè?
Ah, ja.
De consulenten van het consultatiebureau. Dus er kwam een bezoek van Heather. En Heather vond daar heel erg iets van.
Ja.
En die verpakte het niet. En die zei gewoon recht voor zijn raap dat we dat niet mochten doen. En dat is verminking. En een kind moet zelf kiezen later of hij dat
bent
doet.
Wel, en best wel met Heather eens, ja, moet ik zeggen.
Ja, nou ja, en het was best wel heftig. En ja, ik was toen 25. Ik zat in een hele andere fase in mijn leven. En ik had eigenlijk vanuit mijn eigen referentiekader had ik van, ja, dat is schoon en hygiënisch en goed en... Dus ik was boos, jongen. Ja, maar bemoeit die vrouw zich mee? En dit is mijn kind. En dat zei ik niet tegen haar. Ik heb haar heel netjes koffie gegeven, gebak gegeven. En toen ze de deur uitging, ik ontplofte. Wat is dit?
Ja.
Weet je? Maar achteraf gezien, ben ik wel blij dat Heather daar heel stellig in was. Het is een beetje de toon die de muziek maakt.
Ja, dat is
dat
wel
heb
zo.
Ik ervaren. Ja. Want als Heather het op een andere manier had gedaan, niet zo belerend en niet zo van, oh, je moet het zo en je, wat je doet is niet goed. Of wat jullie doen of willen doen is niet goed.
Ja.
Het is een beetje de toon.
Nou, en daar kan het consultatiebureau nog sowieso wel wat van leren, denk ik. Want dat is altijd, toch? Nog steeds. Ik bedoel, ik was ook vorige week met de tweeling. En een van de twee die zegt wel al wat woordjes en die ander nog niet. Dat ze was even, nou, dan moet je wel. Hij is net één, weet je. Ja. Dat je meteen het gevoel krijgt van, is er iets mis met mijn kind? Want het gaat toch volgens mij prima. En nee, hij kan nog niks zeggen, maar volgens mij gaat het gewoon oké.
Okay. Ja, ja, maar nu dat, verpakken ze het wel.
Ja, ze hebben wel iets van gesprekstechnieken misschien verbeterd.
Oh, ik weet nog dat ik wel eens met samengeknepen billen zat. En dan waren we bij het consultatiebureau. En dan moesten even de kindjes, volgens mij, als ze twee zijn, moeten ze van die blokjes op elkaar keren nog. En dan, dan moet je drie of vier blokjes en in zo'n vormenstoof en zo.
Ja.
Nou, en mijn kinderen, ja, dat is typisch mijn kinderen. Als ze iets moeten, dan gaan ze of ze hebben er geen zin in.
Ja.
Of ze doen alsof ze het niet kunnen. Weet je, en dan moesten ze gaan stapelen. En dan zat ik zo, stapel nou, kom op. Ja, nog één. En dan deden ze het niet. En dan dacht ik, en dan zag ik alweer die blik van zo'n consulent.
En dan gaat ze heel druk
typen. Ja. Nou, eigenlijk, eigenlijk had het wel gemoed. Hè?
Ja, eigenlijk
moet je. Nou, dan gaan we wel oefenen. En dan kan je thuis. En dan komen we nog over 2 weken terug. En denk alleen maar, mijn kind, jezus man, thuis maak je een toren.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dus die goed bedoelde adviezen, daar kunnen ze op het consultatiebureau wat van. Maar ik heb ook wel eens gewoon op straat gehad dat mensen een soort van, ik weet nog dat ik een keer op de pont stond, dat was best koud. En dat iemand zei, moet dat kind geen wandjes aan? Dat je denkt, heb je wel eens geprobeerd een kind wanten aan te doen? Ja. En dan ze wapperen 1 keer met hun vingers en dan liggen die wanten er weer af. En 1 keer, en dat was echt, vond ik zo frustrerend, was een man op straat. Het was heel warm en heel zonnig. En het was 's ochtends was ik van huis gegaan. Toen had ik nog maar 1 kind, het oudste. En toen was het heel erg bewolkt. Dus toen was ik van huis gegaan zonder zonnebrand en zonder petje. En toen brak zo de hemel open en was stralende zon, hartstikke warm, felle zon. En toen had ik met haar in de speeltuin, of ik weet niet meer precies, was op een terras half, soort met een speeltuin erbij. En toen zei ik net tegen mijn vriendin, ik moet weg, want we moeten uit de zon. Het is gewoon de zon is gewoon te fel. En toen had ik haar gepakt en toen ging ik bij mijn fiets staan. En toen kwam er een vader die zei, ik weet dat het heel vervelend is, maar ik ga toch even zeggen, je moet echt uit de zon met dat kind. Toen kon ik echt, dat je ook weet dat het heel vervelend is, maar ik ga het toch even zeggen. Doe het dan niet als je weet dat het vervelend is.
Ja.
Toch? Van die... En ik was al aan het weggaan.
Ja. Ja, het is een beetje net als met alle respect, maar zo'n zinnetje, dat toontje.
En dat is denk ik het verschil. Zeg maar als iemand echt een hele oprechte tip heeft over iets in de opvoeding waarvan je denkt, hier, eigenlijk wat wij proberen te doen is ook niet soort van, jullie doen het allemaal verkeerd, doe het op deze manier. Maar gewoon, misschien heb je iets aan deze tip.
Ja.
Als het kritiek is die verpakt is in de vorm van een tip, dan trek ik het heel slecht.
Ja, maar hoe had hij dan beter kunnen
Hij had gewoon niks hoeven zeggen, want ik was al aan het weggaan.
Ja,
oké. Het is nog steeds heel hard. Vijf jaar geleden.
Doe relax.
Dus vader, als je luistert naar deze podcast, doe het niet meer.
Wat hij natuurlijk niet doet, want hij doet het allemaal zo perfect.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar maar hij wist natuurlijk nog niet dat jij dat van plan was. Het was toch wel een goede... Het was vanuit een goed hart.
Ja, ik weet niet.
Maar hoe had hij het moeten zeggen dan? Of was je gewoon überhaupt geïrriteerd dat je daarover aangesproken werd?
Ja, ik vind dat wel. Ik weet niet of ik vind dat sowieso wildvreemden andere mensen adviezen moeten geven over hun kind. Je weet niets van die ander. Je weet niet wat diegene denkt, wat diegene aan het doen is.
Maar daar ben ik niet
Geef
helemaal
jij
met je eens.
Mensen op straat gewoon advies?
Ja, daar ben ik het niet helemaal met je eens, lieve Bel. En je weet dat ik vaak met elkaar eens ben, maar dit niet. Want volgens mij heb ik jou ook wel eens horen zeggen van... wat ik ook wel eens zeg is, it takes a village to raise a child.
Ja, maar dat is dan wel een village die je kiest. Dat zijn zeg maar mensen die... Of dat zijn je buren of familie, zeg maar mensen die je...
Dat vind ik niet, want we zijn de maatschappij. Wij zijn de maatschappij. De maatschappij, dat ben jij.
Ja, oké.
Dat zijn wij.
Ik voel wel wat je zegt.
Dus op het moment dat je iets ziet waarvan je denkt van... Nou ja, goed, daar moet ik iets mee. Dan vind ik het wel goed dat dat gezegd wordt.
Oké, maar dan zou ik hem willen omdraaien. Dan zou ik willen zeggen, vraag dan of je iemand kan helpen. Dus van, dan moet het zijn, niet jij moet echt uit de zon met kind. Maar ik zie dat het de zon heel hard schijnt. Kan ik iets voor je doen? Moet ik even met een paraplu boven je gaan staan of zo?
Voel je dan serieuzer genomen?
Weet ik niet.
Even
maar
serieus.
Ik snap wel wat je zegt, over die village, it takes a village to raise a child. En daar sta ik ook wel achter. Dus misschien moet ik daar minder streng in zijn. Maar ik denk wel dat... Opvoeden is gewoon super gevoelig.
Ja.
Je kan ook niet, ik weet niet of je dat wel eens met vriendschap of zo merkt, als je ook bij vrienden ziet dat ze iets doen met hun kind waarvan je eigenlijk denkt, oeh, dat zou ik anders... Ik zou dat nooit zeggen, want dat is gewoon een soort van, als mensen iets aan te merken hebben op je opvoeding, dat is gewoon pijnlijk.
Ja, dat komt binnen.
Dat komt hartstikke hard binnen.
Dat komt binnen. Maar ik vind wel dat we dat met z'n allen moeten doen. Kijk, het gaat, als die intentie goed is, hè, dat is het allerbelangrijkste. Kijk, als je iemand aanspreekt of denigrerend doet om diegene zelf een rot gevoel te geven. Het moet altijd in het belang zijn van het kind. En het is niet altijd even leuk. Soms doet het even pijn. Ja, dat is waar. Want jij stelde net de vraag of ik zelf wel eens een keer iemand heb geadviseerd. Ja, dat heb ik zeker. Kijk, ik heb een keer, had ik een van de kind, Kik was dat volgens mij, die had ik achter op de fiets. Mm-hmm. Ja, dat was gewoon niet zo slim. En toen kwam zijn voetje ertussen een keer. Dat is ooit eens een keer gebeurd. Nou goed, gelukkig was het niet heel ernstig. Maar ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Dus ik heb dat wel eens gezien. En er was een opa, die kwam zijn kind halen, of zijn kleinkind, sorry, halen van school. En die stapte op de fiets. Kind achterop, of kleinkind achterop. En ja, ik zag die voetjes met slippertjes, ik al bungelen. Nou, ik heb daar wel wat van gezegd. Ik dacht,
en hoe werd erop gereageerd?
Nou ja, volgens mij vond hij het niet heel erg, hè, maar het kwam wel binnen. Dus hij had wel zoiets van, oké, bedankt, dat. Dus hij voelde zich wel op zijn plaats gezet.
Ja.
Terwijl ik het heel aardig zei, volgens mij zei ik zoiets van, meneer...
Het is mij ook eens overkomen.
Het is mij ook eens een keer overkomen. En dat was echt oprecht, hè. Het was mij ook een keer overkomen. En dat is, ik kwam er goed vanaf. Maar ja, als die voetjes ertussen komen, dat kan wel heel ernstig zijn. Toen is hij wel gaan lopen, overigens.
Ja.
Dus hij deed er wel wat mee.
Ja.
Dus ik vind wel dat dat moet kunnen. Het is wel altijd de toon.
Ja.
Dat is bij mij altijd de toon. Ik kan heel goed tegen feedback, ook thuis. Kritiek, prima. Maar het ligt aan de toon. Mm. Als je die toon verkeert, dan ga ik meteen op mijn achterste poten staan.
Ja, maar als je iemand dus niet kent, als je gewoon een wildvreemde aanspreekt op straat, dan weet je, kan je misschien ook minder goed inschatten of welke toon passend is of zo. Dat kan me ook nog voorstellen dat het voor de een... Ja, die interpreteert het gewoon anders dan een ander. Dus
dat is ook al zo. Hey, want hoe zit het dan op school? Want ik bedoel, we spreken elkaar aan op straat. Opvoeden, dat doe je thuis, vind ik. Maar school...
Ben ik het niet mee eens.
Ja, dat mag.
Ja.
Dat mag.
Ja, ik denk
was
dus
wel
dat...
een hele leuke aflevering trouwens.
Ja.
Interessant.
Dus de meest schurende misschien wel tot nu toe. Nou ja, ik vind school dus een hele belangrijke opvoedpartner van ouders. Je kind, ik heb niet uitgerekend hoeveel uur ze naar school gaan, maar die gaan gewoon bij, wat is het, 35 uur per week naar school of zo. Ja. Dus die zijn echt een aanzienlijk deel van hun wakkere tijd zijn ze op school. Mm-hmm. Zitten ze in een klas met andere kinderen. Hebben ze een leerkracht voor die klas staan. Ze leren daar eigenlijk omgaan met anderen en een soort voorbereiding is het op de maatschappij later. Ja. Dus ik denk dat school een ontzettend belangrijke opvoedkundige taak heeft.
Mm.
Voorbij het leren van rekenen, taal, geschiedenis, al die dingen. Jij zit al te... juist omdat kinderen ook samenkomen. Het is de plek waar je interactie hebt met elkaar. Dus waar je een soort van mini-samenlevingje hebt. Mm-hmm. Maar jij bent het niet met mij eens. Zie ik. Aan je hele
houding. Nee, ik ben het deels met jou eens. Net in de voorbereiding zei je net overigens net even anders. Maar ik ben met je eens dat school een partner is. Een verlengstuk inderdaad van de opvoeding. Maar de primaire opvoeding, ik vind dat je dat thuis doet.
Tuurlijk.
Normen, waarden,
maar dat
hoe
ben ik
ga je met elkaar
eens,
om
toch
en
niet
zo.
Een spannende aflevering.
Maar hoe ga je met elkaar om en beleefdheidsvormen en zulke soort dingen. Dat doe je thuis. Dat doe je als ouder en daar ben jij verantwoordelijk voor. Natuurlijk komt jouw kind in een minimaatschappij. Hè? Dus hoe ga je om met anderen? Hoe zie je jezelf en hoe verhoud je jezelf in een groep? Dat moeten ze leren, hè? Want dat leren ze niet thuis. Tenzij je Ivan heet en 7 kinderen hebt.
Ja.
Maar over het algemeen is dat niet zo. Dus dat is vaak op school. En daar heeft de school inderdaad, gaat het verder dan rekenen en taal. Want dan is het ook
maar
een soort
ook
burgerschap.
De kleine, maar dat is wel goed dat je dat noemt. Want sowieso, scholen hebben sinds 2021 de wettelijke taak om iets met burgerschap en sociale cohesie te doen op school. Ja. Dus dat ze daar echt aandacht aan moeten besteden, in moeten investeren. Dus het is ook wat je ouders nog wel eens hoort zeggen van laat die school zich nou maar focussen op rekenen en taal. Nou, dat is gewoon niet meer. Ja. We verwachten tegenwoordig, we hebben als samenleving besloten, we vinden dat burgerschap ook een hele belangrijke plek moet krijgen op school.
Ja.
Dus dat is al één, denk ik. Wat zei je ook weer? Oh ja, nou dus, maar dat dus ook de interactie tussen tweetallen bijvoorbeeld. Hè, als het gaat over vriendschappen sluiten. Dat is dan niet iets wat in een minimaatschappij gebeurt, maar gewoon tussen kinderen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat begeleid kan worden door leerkrachten. Als 2 kinderen ruzie maken, dan ga je ook kijken hoe los je dat op. En ik denk dat het wel heel erg verschilt per leerkracht of docent. Kijk, je hebt ook leerkrachten die zeggen, sorry hoor, maar ik kom hier om taal en rekenen te geven. En dan moet ik ook nog gezond leren eten aan die kinderen. Ja. En al tandenpoetsles en al die dingen. Dat doen de ouders maar.
Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Kijk, weet je, ik loop al 15 jaar op scholen rond. Dus niet als ouder, alleen maar ook omdat ik op heel veel scholen les heb gegeven. Ja. Diverse scholen. Dus ik ben ook in diverse koffiekamers heb ik gezeten als fly on the wall. Nou, ik kan je vertellen, in de koffiekamers, sommige leerkrachten, die zijn daar totaal niet geschikt voor om kinderen op te voeden. Hoe ik hoor hoe sommige leerkrachten over kinderen praten, als in van kansloos en met een bepaald dédain dat die ouders minder zijn. Dat gaat er best wel heftig aan toe. En dat komt best wel vaak voor.
Ja, dat heb ik ook wel eens gezien.
Weet je, en dan denk ik van en ik heb leerkrachten echt hoog zitten. Hè? In die zin van, ik vind het fantastische mensen. Maar het is wel zo van, kijk, ik denk als leerkracht, dat is een roeping. Hè? Dat is een roeping, want je moet een kind op zijn individuele krachten en zichzelf, hoe hij is, moet je een kind kunnen besturen, begeleiden. Als een kind vandaag vervelend doet tussen haakjes, dan is het morgen, moet je dat vergeten zijn als leerkracht. En het moet niet dooreppen en dat je het een rotkind vindt. Wat ik heel vaak best wel hoor.
Ja.
Dus dan denk ik van als er te veel opvoedkundige taken bij de leerkracht ook gelegd worden. niet elke leerkracht kan dat aan. Of er moet iets gebeuren tijdens die PABO.
Ja, nou, dat vind ik wel heel interessant. En ik denk, ik herken ook wel wat je zegt. Ik heb ook wel eens inderdaad van die leerkracht gezegd. Nou, bijna einde van de zomervakantie heb ik weer volgend jaar een leuke nieuwe klas. Want deze klas vind ik niks. Dat je denkt, precies, hoe kan je dat nou zeggen?
Ja, ja. Die heb ik ook wel eens gehoord. Ja.
Maar dan wil ik het toch even opnemen voor het onderwijs. Want er werken ook heel veel mensen die dus wel die pedagogische achtergrond, onderlegging hebben. Die dat interessant vinden. Ik bedoel, als ik ook denk nog aan mijn eigen schooltijd. Ja. Ik had echt een paar docenten die ik gewoon nog steeds ontzettend hoog heb zitten. Die ook heel erg bezig waren met dingen die niet het lesgeven zelf waren. Ja. Maar dus echt opvoedkundige dingen waren. En ik denk dat je dus ook moet inzetten op die pedagogische, dat vakmanschap of vakmenschap, zeg je tegenwoordig, van de leerkrachten. Dus dat het niet alleen maar gaat op de PABO, wat jij ook zegt, over hoe breng je bepaalde stof over.
Precies.
Maar hoe zorg je voor sociale veiligheid in een klas, voor die cohesie, dat dingen zijn die we moeten meegeven aan de leerkrachten.
Ja.
En dat ze dan daar echt een belangrijke taak in hebben.
Ja.
Want ik snap wat je zegt en in jouw verhaal gaat er wel van uit dat de ouders het dan doen en het kunnen. He, dus dat het niet aan school is om die tandenpoetsles te geven. Of bijvoorbeeld die seksuele vorming. En dat is wel iets wat ik natuurlijk afgelopen week van de lentekriebels heel erg heb gezien. Daar werd ook gezegd van maar dat is helemaal niet. School is helemaal niet dat moet helemaal niet de rol van school zijn om seksuele vorming te geven. Mm-hmm. Dat moeten de ouders zelf doen.
Ja.
En dat is natuurlijk hartstikke leuk en mooi als de ouders het doen. Maar er zijn heel veel gezinnen waarin er weinig. Die ouders zijn dan vaak nog minder pedagogisch onderlegd dan de leerkrachten, zeg maar.
Ja.
Dus dan, als het thuis niet gebeurt, dan is het zo fijn voor de kinderen dat ze dit soort dingen wel meekrijgen op school.
Ja, helemaal mee eens. En in het kader van seksualiteit, dan is dat natuurlijk al in het onderwijs best wel goed ingebed. Hè? De week van de lentekriebels, dat is volgens mij al
beter, maar ja.
Maar dat is best wel al redelijk goed ingebed. Maar andere opvoedkundige zaken. En nogmaals, leerkrachten, ik heb ze echt hoog zitten. Hè, en heel veel doen het natuurlijk heel, heel goed. Maar ik denk wel dat als de overheid vraagt en verwacht dat we burgerschap in de scholen natuurlijk ook wat beter en een hogere plek gaan geven. Ja, dan moet er ook gewoon geïnvesteerd worden in die leerkrachten. Dat zij niet alleen maar voor rekenen en taal zijn, maar ook voor zulke soort, dat zij ook een verlengstuk zijn voor de opvoeding.
Ja,
maar ik
dat
denk
zit
wel,
ook wel een beetje in het PABO-onderwijs al, hoor.
Ja, maar dan denk ik van, hoe kan het dat ik dan zo best wel vaak in die koffiekamers zulke soort dingen te horen krijg?
Ja.
En dat is niet één keer of zo. Als ik op 5, 6 scholen ben geweest, zeker 3, 4 keer dat ik dat hoor.
Ja, dus
tijdens
dan
zo'n
gaat eigenlijk ook over integer zijn, hè? Dus de integriteit van.
Ja, want het zijn wel onze kinderen waar ze het over hebben. Niet,
en een kind merkt dat ook. Hè? Op
natuurlijk
het moment dat je dat niet in de klas zegt, maar wel in de lerarenkamer.
Ja,
dan voelt een kind ook.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, natuurlijk. En daarom denk ik van, prima. Als je op school ook een deels wordt opgevoed. Hè, dat leerkrachten een partner zijn van onze opvoeding. Maar ja, dan moet het inderdaad wel integer zijn.
Ja.
Dan moet het wel zuiver zijn. Dan moeten ze wel daarin begeleid worden, die leerkrachten. En die leerkrachten waar jij het net over had, en die ik ook wel tegenkom, die zijn echt dedicated.
Ja.
Ja, die hebben dat van nature.
Ja, precies. Daar zit het helemaal in.
Precies.
In hun hele wezen.
Precies.
Dat is denk ik ook heel mooi en waardevol voor kinderen.
Ja, precies.
Ja.
Dus in die zin vind ik wel van, jongens, we hebben als ouder hebben natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid om als kinderen op te voeden.
Ja, zeker. Maar ik denk dat school een mooie aanvulling kan zijn. En wat ik ook altijd zeg op ouderavonden, als het gaat over die seksuele opvoeding, dan zeg ik van de school kan kaders zetten, of dat is waar je informatie krijgt, waar je dingen leert. En als ouder geef je de normen en waarden mee en kleur je het in. Dus ook thuis kan je weer bespreken, wat is er nou op school gezegd, of wat zegt een leerkracht en hoe sta je daar als ouder in? Dat zou natuurlijk gewoon heel goed samen kunnen optrekken. Dus in ieder geval, volgens mij zijn we het wel eens dat school een belangrijke opvoedtaak heeft. Maar de vraag is, zijn ze daar altijd helemaal goed voor uitgerust?
Ja, zeker.
Ja. En Ivan, heb jij dan ook wel eens een leerkracht een opvoedtip gegeven? Van misschien wel over je eigen kind, van je moet echt met dit kind moet je echt zo omgaan, bijvoorbeeld?
Nee. Volgens mij niet specifiek. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wel doet als ouder. Als je merkt bijvoorbeeld, of als je voor jezelf weet dat je kind bijvoorbeeld ik weet niet, als hij een driftbui heeft bijvoorbeeld, dat je hem maar even zijn space geeft in plaats van stevig vasthouden of in plaats van weet ik veel wat, dat je gewoon de gebruiksaanwijzing van jouw kind meegeeft aan een leerkracht.
Ja.
Hè, net als dat je zegt van nou, mijn kind is allergisch voor dit en dit. Ja. Dat een leerkracht het weet. Ja, zeker.
Ja, bedenk me nu dat ik dat ook wel eens heb gedaan eigenlijk met die oudste, die kon zich moeilijk concentreren.
Ja.
Toen zei ik tegen de leerkracht misschien, wat mij namelijk altijd heel erg helpt, is om gewoon een afgebakende tijd te hebben. Dus heb ik er een keer een zandloper gegeven.
Mm-hmm.
Dus dan zet mijn oudste nu een zandloper op haar bureau.
Ja.
Van oké, nu ga ik even hard werken. En als de zandloper afgelopen is, mag ik even ontspannen, mag ik even om me heen kijken, even dromen.
Ja.
En dan draai ik hem weer om en dan ga ik weer hard werken. En dat werkte heel goed.
Ja. En dat heb je dus, die tip heb je ook meegegeven aan de leerkracht. Nou, ideaal.
Ja, dat werkt voor mij. Misschien helpt dat ook in de klas.
Ja, nou, hartstikke goed.
Het kan wel. Ja.
Tuurlijk, want je kent je kind natuurlijk het beste. En als ik me dan in zou leven in een leerkracht, dan is het wel fijn om te weten van, nou, met Bel zou ik dit moeten doen. En dat werkt juist niet voor Ivan. En,
ja, dan kom je
Ivan
misschien wel achter, maar dan duurt het wat
lopen.
Langer.
Precies.
Ja,
dus
het is wel fijn om die informatie te hebben.
Ja, ja, ja. En ik denk ook dat leerkrachten daar voor open moeten staan. En ik denk ook wel dat ze dat fijn vinden, toch?
Ja, ja, denk het ook. En andersom denk ik dat het ook wel leuk is om af en toe weer een beetje bij de leerkracht te kijken van, die weten bijvoorbeeld misschien beter hoe ze kinderen kunnen motiveren of zo.
Ja.
Dat je ook af en toe afkijkt van, hoe doen zij dat? Of wat ik een hele leuke vind, is dat de kleuterjuf, die heeft zo'n rode ketting die ze af en toe omhangt van niet storen, dan als ze de rode ketting om heeft. Dacht ik, nou, dat is ook leuk. Ga ik ook een keer doen thuis. Als ik dan op zaterdagochtend de krant wil lezen, dan doe ik die rode ketting om. En dan weten mijn kinderen dat ze bij mij niet moeten aankloppen.
Oh, wat handig.
Ja, nou, ik ga ook iets van de juf geleerd.
Oh, wat goed. Ik ga een rood pak laten naaien. Loop ik de hele week in een rood pak thuis. Nee, maar bemoeien met de opvoeding. Ik vind dat wel moet kunnen.
Wil je nog even met mijn opvoeding bemoeien? Heb je nog een tip voor mij? Atoe.
Nou ja, kijk, weet je, als je het zo op de man vraagt, dan krijg je het, hè, van mij. Ja, nee. Nee, ja, wel, ik vind jou eigenlijk, maar niet boos worden, hè? Kan je het aan of niet? Het is niet dat ik die vader ben die jou dan een tip geeft.
Nee, van jou kan ik het hebben.
Oké, nou, wel, ja, ik vind eigenlijk, dat wilde ik je eigenlijk al een paar keer eerder zeggen, dat, je vraagt het zelf om, hè? Nee, onzin natuurlijk.
Ja,
nee,
ja, ja.
Onzin. Nee. Ik ken jou natuurlijk alleen maar zo op deze manier. Nee, ik weet natuurlijk niet hoe jij bent met de opvoeding. Maar als ik jou op Instagram zie, wat natuurlijk niet het echte leven is. Maar dan ziet het er gewoon leuk en gezellig uit. En hoe jij over je kinderen praat. En de glinstering in jouw ogen als je het over je kinderen hebt. En dat je een dedicated moeder bent. Ja, jij doet het gewoon hartstikke fantastisch. In ieder geval voor 60% doe je het fantastisch. En de overige 40%, dat weet ik niet.
Ik haal
maar
altijd
is ook
al
niet
zesjes, dus dat is helemaal oké. Daar ben ik heel blij mee.
Ja. Dus dat is helemaal goed. Nou, dat geldt ook voor mezelf. Hoor. 60% prima. Dat heb ik volgens mij ook van jou geleerd.
Ja, ja,
ik leer heel veel 20, van jou.
20.
60, 20, 20. Nou,
ja, leuk.
Als je een zesje bent, nou, dan zijn we samen 66.
Oh ja.
Toch?
Ja, of 120.
Oké, prima.
En over tips gesproken, heb jij dan nog een life hack of een gouden tip die je mee wil geven aan de luisteraars?
Ook die heb ik van jou.
Oh, God.
Ja, nee, daar kom ik net achter, want ik was eigenlijk vergeten dat ik een tip of een life hack moest doen. Dus ik was heel diep aan het nadenken. Maar gisteren heb ik hem nog gebruikt. Gisteren waren de kinderen jarig, of althans gisteren was Lois jarig en we zaten aan taart en zo. En toen waren er twee kinderen die ook wel eens een keer in de podcast genoemd zijn. Dat ze af en toe als een of andere ruzie in het stel door het leven kunnen gaan.
Ja, ja.
En dan op een ander moment zijn ze weer de allerbeste vrienden. Nou, dat koppeltje, ik noem geen namen, Twiggy en Seven. maar ja, die hadden dus oneenigheid over een stukje taart. Ja, waarom is zijn taart een stukje groter? Dat, je kent het wel. Ja. Iedere luisteraar die herkent het wel met meer kinderen.
Maar dat is niet eerlijk.
Maar dat is niet eerlijk. Nou, precies dat. En toen had jij vorige keer het voorbeeld gegeven van Tony Chocoloni, toch?
Ja.
Ja, die hebben van die stukjes, van die brokken. En het ene brokje is wat groter dan het andere brokje. En het andere brokje is weer veel groter dan het ene brokje. Nou, Die metafoor heb ik ze gegeven. Toevallig had ik een Tony Chocoloni in huis. Dus ik liet dat zien. Ik zeg, oké, kijk eens dit. Ieder kind die pakt een brokje. En ja, als jouw brokje dit keer wat kleiner is en die van Seven wat groter. Ja. Zo is het in het leven. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En je krijgt wat je krijgt. Precies.
Ja. Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat ik allemaal Tony Chocolonies heb ingeslagen. Maar ik heb het één keer zo laten zien. En nu kan ik dat als metafoor gebruiken. En het werkt echt. Want ze zien het.
Ja.
En het is gewoon
visueel klaar. Maken.
Visueel maken. Ja. Ze zien het en ze pikken het.
Ja.
Dus...
Goeie tip.
We zoeken ook nog gesponsord Tony Chocoloni, want nu ga je echt heel veel verkopen. Hè? Dus kom maar op met die centen.
Ja, nou, leuke tip. Leuk om die terug te horen. Was volgens mij ook in de aflevering met Marjel over de broers en zussen.
Ja,
het hoeft niet altijd eerlijk. En die Tony Chocoloni, ja, het is een hele mooie metafoor. Zeker. Ja.
Dus.
Nou, zijn we weer aan het einde van deze mooie aflevering gekomen.
Ach, time flies when you're having fun. Als ik in jouw dedicated moeder ogen kijk, dan denk ik van, ach joh, geweldig. Geweldige moeder ben je. En je doet het ook zo supergoed in deze podcast.
Nou, dank je.
Ja, ik hoor dat heel vaak hoor. Dan hoor ik al van, ja, die bellen, die is hartstikke leuk.
Oh.
Dan zeggen ze niks meer verder.
Nee, sorry, ik hoor heel vaak dat jij zo leuk bent. Dat is helemaal goed.
Oh, echt waar? Ja. Daarmee zeker, niet. Ja. Nee, dat zeg je alleen maar omdat je gewoon fatsoenlijk bent.
Nee.
Oh, dus dat per saldo vindt iedereen ons dan hartstikke leuk.
Leuk duo.
Nou, leuk duo. Dus als dit duo mag blijven bestaan, dan is het heel fijn om ons te steunen. Sowieso om te luisteren. En ook te delen. Sharing is caring.
Ja.
Dus deel het met alle moeders, vaders van hockey, van school, van weet ik
bemoei
veel.
Bemoei je even met opvoeding. Zeg, weet je wat je moet doen? Je moet een keer die podcast luisteren.
Ja.
Dan leer je veel over opvoeden.
Ja, lekker bemoeien.
Precies.
Lekker bemoeien. Dus hartstikke goed. Want een beetje goed bemoeien is helemaal niet erg. Toch?
Ja, dat is de conclusie.
Ja, dat is de conclusie. Dus waar kunnen ze ons steunen?
Ze kunnen ons volgen op Instagram, wiehetweet.podcast. Of ze kunnen natuurlijk abonneren op deze podcast.
Ja.
5 sterren geven, doorsturen.
Ja.
Zet het een keer op je eigen social media. Alles zijn we super blij mee.
Ja.
En stuur ook een dilemma in als je dat hebt. Dan gaan we die misschien een keer bespreken.
Ja, dat is wat wij doen. En dat doen we eigenlijk wel heel leuk.
Vind ik ook.
Ja, toch? Wij zijn sesjes eigenlijk.
Ja, sesjes die heel leuk dilemma's
Wij zijn hele leuke sesjes.
Ja.
Mijn naam is Ivan Kudegam.
En ik ben Belle Barbé.
Tot de volgende keer.
Doei.
Doei.